De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie en naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 11e hoofdstuk, de verzen 2 tot 15. Dat is dus Matthäus 11, vers 2 tot 15. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Jezus, zond twee van zijn discipelen en hij zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen, boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en een arme wordt het evangelie verkondigd. En gelukzalig is hij die in mij niet geërgerd wordt. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt ge uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind gint en weder bewogen wordt? Maar wat zijt ge uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen zijn in de koninklijke paleizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet. Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van welke geschreven staat: ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degene die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch de mindere in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de gewelddadigen beroven hetzelfde met geweld. Want al de profeten hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat u ons in dit stille avontuur hebt samengeroepen in uw bedehuis. En dat we in uw naam vergaderd mogen zijn. Heere, gij hebt ons beloofd dat gij in ons midden wilt zijn in de zoon uw liefde. En we bidden u, geef dat ons ganse wezen daarop gericht mogen zijn. Wij bidden u om de Heilige Geest, om uw genade, dat wij uitgeheven worden boven onszelf. En dat hier iets gebeurt wat meer is dan wat wij kunnen toebereiden en wat wij hebben voorbereid in onze verwachtingen. Heere, wil ons daar bovenuit heffen en van die beperkingen bevrijden. En wilt gij zuiveren, verzoenen, alles van ons leven. Vergeef ons onze zonden, ons verleden. Wil het herscheppen, o Heer, hoewel we het niet begrijpen. Wil ons kracht geven in het heden, om vanuit die vergeving te leven en goed te maken wat wij kunnen en een ander leven te leiden. Een leven naar de bestemming toe die gij voor ons bestemd hebt. Geef dat wij dat ook hier en nu in deze wereld mogen doen. Wij bidden u, geef dat het woord dat gesproken wordt, doorwaaid wordt van de adem van uw geest, opdat het klank krijgt. En wil het ook in ieder van ons doen toenemen en zich toespitsen, niet alleen op onze persoonlijke nood, maar dat wij ook verder geleid worden en dichter bij u mogen komen. O Heere, geef dat wij dat ook vanavond hier en nu mogen ervaren. O Heere, wij vragen u, wilt gij ons helpen in onze nood? In de eerste plaats denken wij aan de nood van onze naasten. We bidden u voor zieken. Wilt u genezing schenken? Mensen die pijn lijden. O Heere, ons geslacht is zo verlaten. En we voelen zoveel meer pijn. Wat moeten wij u zeggen? Gij weet alle dingen. Voor wij u bidden. Maar we spreken het uit. En we leggen het voor u. O Heer, en we bidden u voor alle die de zin kwijt zijn. En vooral die mensen die zichzelf een zin van de dingen geconstrueerd hebben. In de wanhoop over de zinloosheid. O Heere, geef dat we iets mogen verstaan van wat verzoening en wat vergeving is en wat verheffing is in u. Heere God, wij bidden u voor alle mensen die in het elementaire, ook in het juist in het lichamelijke lijden. Wat betreft honger en dorst. O Heere, schenk uw bevrijding en geef dat ook wij daar deel aan mogen hebben. Heere, geef dat wij niet vluchten in de grote dingen die verder van ons onmiddellijk bestaan afliggen, om te vergeten wat gij van ons het eerst vraagt. O Heere, wil ons verlichten dat we dat mogen zien. Heere, wij bidden u ook voor degene die onder iets zitten. Mensen die onder een dwang leven. Denkbeeldige dwang. We denken bijzonder aan de zielzieken. Die daar zo verschrikkelijk onder lijden. En wij belijden voor uw heilig aangezicht onze zwakte. Dat we zo weinig uitrichten. En zo weinig anderen in onze omgeving kunnen bevrijden. Zelfs in ons gezelschap. O Heere, geef dat er iets mogen uitgaan daarvan. Niet in een losbandigheid, maar om mensen te brengen tot wat gij met hen bedoelt. Heere, vergeef onze zonden, vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Het tekstwoord voor hedenavond is het 11e vers van Matteüs 11. Matteüs 11, vers 11, waar wij het woord Gods al dus lezen. Voorwaar zeg ik u, van degene die uit vrouwen geboren is, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch de geringere in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. Gemeente des Heren, voor ons ligt een van de moeilijkste stukken van de Heilige Schrift. Een gedeelte uit de Heilige Schrift wat ontzaglijk veel misverstaan is. En het misverstand van mensen zit meestal niet in het gebrek aan denkvermogen. Het zit er meestal in dat er een uitgangspunt is voor oordelen zijn die meest met een eigen belang samenhangen, of een vermeend eigen belang, die iemand juist ten opzichte van grote en heerlijke dingen doet dwalen. Omdat grote dingen, dingen die van God komen, je hele leven ontzetten. Ze zijn daar letterlijk ontzetten. En er zijn er ook andere dingen ontzettend, die we terecht willen vermijden of willen overwinnen. Maar de grote dingen die van God komen, die zijn er om ons te redden. En dan is het kwalijk als het van ons afhouden. Het gaat hier om Johannes de Doper. Er wordt in het evangelie veel over hem gesproken. En u zet dit hoofdstuk in met te vertellen dat Johannes in de gevangenis is. Johannes is de voorloper van de Heer Jezus, van de Messias. Hij heeft Israël gebracht tot de doop om letterlijk helderziend te worden, om Jezus te herkennen. Hij heeft Jezus aangekondigd als het lam van de Heere God, dat de zonde der wereld opheft, omhoog heft. En nu is deze Johannes gevangen genomen, uiterlijk gezien, door de gril van een vrouw, de koning Herodes, de afstammeling van Edom, van Esau, die een vazalvorst van de Romeinse keizer is, heeft gemeend dat hij zich het recht kon aanmatigen om de vrouw van zijn broeder te nemen. Johannes heeft daartegen getuigd. En door de gril van deze vrouw, die waarschijnlijk grote invloed op Herodes heeft gehad, is deze profeet gevangen genomen. En u weet, het loopt er uiteindelijk op uit dat Johannes onthoofd wordt op het verzoek van de dochter van Herodias die gedanst heeft voor Herodes. En ze heeft het hoofd gevraagd van Johannes op een schotel. We zeggen wel eens dat er raadsels in de wereld zijn en de mensen zien het zo dichtbij allemaal. Vinden dat de geschiedenis eigenlijk begint in hun eigen leven of wat zij kunnen overzien. En dan denken ze dat het ergste is gebeurd in onze tijd. Het kleine en in het grote zijn er ontzettende dingen gebeurd. In een enkel leven. Maar ook aan de mensheid. En wat een raadsel wordt ons nu hier gegeven. Johannes, voorloper van de verlosser, de voorloper van degene die de verlossing in de wereld zal brengen, het koninkrijk Gods wordt aangekondigd. En deze wordt door de macht van het wereldsgeweld gevangen genomen. En dan nog verder, als we het in de situatie zien, we moeten niet te algemeen over die dingen spreken, grote tegenstander van Israël, het uitverkoren volk dat in de wereld is gesteld om de volkeren der wereld te verlossen en tot hun God te brengen. Grote tegenstander daarvan is Rome, het Romeinse Rijk. Waar Herodes de vazal van is. En u weet dat, naar Joods beseft, de geest van Esau, van Edom, de grote tegenstander van Jacob, van Israël, Rome is. En nu is de verlossing aangekondigd, dat de overwinning van Israëls koning er zal zijn. En wordt zijn heroud gevangen. In die gevangenis van de Edomiet Herodes. En dan wordt ons hier beschreven dat Johannes die in de gevangenis is, door middel, staat er letterlijk, van twee van zijn leerlingen, Jezus een vraag stelt. Die twee worden uitgezonden als een middel. En wat luidt dan die vraag? En ik zei u al hoe gevaarlijk de misduidingen zijn. Ieder heeft wel enig besef ervan, van wat later in dit hoofdstuk gezegd wordt. Dat Johannes de Doper tot de allergrootste mensen behoort. Blijkt dat Jezus straks zegt dat niemand van het mensengeslacht uit vrouwen geboren groter is dan Johannes de Doper. En wat doen de mensen? Dat is onrustig, dat er ook grote mensen zijn. Het moet allemaal gelijk zijn en het is zo lastig als dat mogelijk is. Dan moet het neergehaald worden. En er is bij velen verholen genoegen dat deze grote voorganger van Jezus toch eigenlijk als hij in de gevangenis zit, zo duidt men het dan, een klein, wanhopig mens is, die in twijfel raakt. De profeet die het grootste moet aankondigen is vertwijfeld. Ach, een troost voor een heleboel mensen. Je kunt er stichtelijk over spreken, broeders en zusters. Je kunt zeggen, wat is dat een troost als je zelf vertwijfeld bent? Want Johannes de Doper, de grootste, ook vertwijfeld was. Maar wat kom je daar verder mee? Dan zakt alles naar beneden. Het staat er ook niet. Het kan er ook niet staan. En vertalingen, het is niet een kwestie van woordjes kennen, van grammatica alleen, dat moet er natuurlijk bij komen. Maar het is net als met de interpretatie van een groot muziekwerk. De noten moet je kennen, al die dingen meer. En je moet vooral niet komen met subjectieve explosies. Hoe mooi en boeiend dat ook is bij mensen die van een grote persoonlijkheid zijn. Het gaat erom om nu net dat te spelen wat de componist bedoeld heeft. En wat soms uitgaat boven het bevattingsvermogen, het bewuste bevattingsvermogen zelfs van de componist. Het gaat dus niet alleen om een uiterlijke kennis. En dat is met het lezen van die talen ook zo. Oh, wat zou het gemakkelijk zijn. Als je wat Hebreeuws en wat Grieks kende. Je moet het natuurlijk kennen om het te lezen. Of je moet gebruik maken van mensen die het vertolken. Net zoals dat je heel goed muziek kunt horen als je in de zaal zit. Bij een concert. Als je niet allemaal muzikus hoeft te zijn. Maar dan moet het vertrouwd doorgegeven worden. En wat staat er nou heel eenvoudig, als je nog gewoon leest, een jongen die 3 jaar Grieks heeft gehad op het gymnasium, die kan het al zien. Er staat dat Johannes, wat houdt Johannes vraag in? Gij zijt de komende. Geen twijfel, helemaal geen vraag. Gij zijt de komende. Dat kan niet gelogen worden. Als Johannes daaraan twijfelde. Wat betekent dan zijn hele prediking? Dat staat vast. Gij zijt de komende. Maar wat volgt er dan op? Daarna. Volgt op. Verwachten wij dan soms de andere? Staat er eigenlijk bij. Dus dan is het zo. Gij zijt de komende. Gij zijt die komen zou. Dat staat vast. Daar kan niet aan getornd worden. Maar verwachten wij dan de andere? En er staat er een woord, andere, wat in de meeste gevallen gebruikt wordt voor de andere van twee. Dus niet van vele anderen, maar van twee. Dus dan gaat het hier, broeders en zusters, om twee. Jezus is het, maar er is toch ook een verwachting, ja, van, laat ik het zo zeggen, van tweeërlei Messias-gestalte. De Joden kennen voornamelijk twee Messias-gestalten. De ene wordt genoemd Ben-Jozef, de zoon van Jozef, en andere de Ben-David, de zoon van David. En van de eerste, de zoon van Jozef, de Messias, wordt gezegd dat hij zal optreden in de wereld en dat hij gedood zal worden door de Romeinen. Hij voert dus een strijd en hij wordt gedood door de Romeinen. En is er nog een tweede Messias-gestalte die verwacht wordt, en dat is de Messias, de zoon van David, die het koninkrijk Gods brengt in de wereld en die aan het eind van de tijden op de wolken des hemels zal komen. En nu kunt u de vraag dus verstaan van Johannes. Gij zijt degene die komen zou. Verwachten wij soms nog die andere? Zijt gij de zoon van Jozef? Of moeten wij dan nog die andere verwachten? Of, zit erin, zijt gij dat? Dat is natuurlijk een ontzaglijke vraag die hier gesteld wordt, die hier naar voren komt. Broeders en zusters, het werpt een heel ander licht daarover. Het is alleen dat Johannes verder georiënteerd wil zijn over zijn eigen lot. Als Jezus de zoon van Jozef is, dan betekent dat dat ook zijn voorganger gedood zal worden door de tegenstander, door de macht van Rome. En dan kan Johannes zich daarop voorbereiden. En als het niet zo is, dan weet hij dat hem nog een grote taak wacht. En nu gaat het hier om iets wat in het evangelie steeds naar voren komt. Er wordt in het evangelie ook in de stamboom, bijvoorbeeld bij Lucas, gesproken van Jezus, naar men meende de zoon van Jozef. Naar men meende. Dus hier vindt u weer die zoon van Jozef. Het is als het ware zo dat van de buitenkant, om het vreemde woord maar te gebruiken, exoterisch, van de buitenkant genomen. Naar men meent, Jezus de zoon van Jozef is. Maar wie werkelijk de diepte schouwt, wie werkelijk ingewijd wordt, die tegen alle feiten en alle schijn in, want het hele leven en de verschijning van Jezus lijkt veel meer erop dat hij de zoon van Jozef is. Maar wie esoterisch in de diepte ingewijd schouwt, die weet dat hij de Messias is, die de zoon van David genoemd wordt, die de zoon van God is, die de eeuwige Torah, de eeuwige wijsheid God zelf is. En die het koninkrijk Gods in de wereld zal brengen. En nu gaat het daar dus eigenlijk om. Om die twee kanten. Johannes wil verder door Jezus geleid worden. In die ontzettende feiten van waarin hij terecht is gekomen. En dan geeft Jezus een antwoord. Jezus zegt tot die twee leerlingen, boodschap Johannes, wat hier gebeurt. Blinden worden ziende, doven worden horende, doden worden opgewekt. Armen wordt de vreugdeboodschap verkondigd. Dat gebeurt daar. Dat is niet iets van de zoon van Jozef. Dat is iets van de zoon van David, van de zoon Gods die op de wolken des hemels zal komen, die het koninkrijk Gods plant. En dan het laatste, gelukzalig, degene die letterlijk op mij niet struikelt, die niet geërgerd wordt in mij. Wat betekent dat laatste woord? Betekent Johannes wordt voortgeleid van de exoterische blik, van de uiterlijke blik, van de feiten die een mens aanvechten, die je helemaal niet uit kan houden op zichzelf, wordt hij verlicht naar de diepte, zegt niet die buitenkant, niet mij herkennen als zoon van Jozef alleen, maar ingewijd worden tot dat laatste, wat eigenlijk Johannes in diepst van zijn wezen wist. Jezus doet het alleen maar oplichten. Johannes heeft het antwoord ontvangen. Jezus is diegene die voorgaat. En er zit hier natuurlijk nog iets in, en dat is wat wij speciaal in het Matthäus-evangelie vinden, dat Matthäus ons laat zien dat de zoon van Jozef, de Messias, en de zoon van David, één en dezelfde is. Dat naar het uiterlijke de zoon van Jozef gedood wordt door de Romeinen. Dat zien we ook, dat gebeurt met Jezus. Jezus wordt door de Romeinen gedood. Wordt door de Romeinen aan een kruis geslagen. Overigens veroordeeld door de Romeinse stadhouder. En hij wordt doorstoken door een Romeinse soldaat. Hij wordt gevangen genomen door een Romeinse cohort. En dan gebeurt het. Dan schijnt hij bij het sterven de zoon van Jozef te zijn. De Messias ben Jozef. Maar bij de opstanding blijkt zonneklaar dat hij de zoon van David, de zoon van God is. Dat wordt Johannes hier door Jezus gezegd. En Johannes weet dat zelfs als hij straks gedood zal worden, dat hij ook bij Matthäus, juist in het Matthäus evangelie wat daarop wijst. Zoals Jezus opstaat uit de doden. En zo de tegenstander die je meent gedood te hebben overwint. Zo wordt er gezegd dat na het scheuren van het voorhangsel de graven geopend worden. En dat vele lichamen van heiligen die ontslapen zijn opstaan en na de opstanding van Jezus gezien worden in de heilige stad. Het is heel duidelijk dat Johannes de Doper hier ook bij gehoord heeft. Dit is de aanwijzing voor Johannes de Doper. Maar dan gaat het verhaal voort en dan moeten we naar onze tekst. Die scharen staat erbij. En die scharen die hebben gesidderd voor het woord van Johannes. Die sprak over de bekering. En er is misschien een verholen blijdschap over die zogenaamde twijfelvraag. En dan zegt Jezus, waartoe zijt ge uitgegaan? Om te zien een riet dat heen en weer bewogen wordt in de wind. Johannes de Doper, was dat een wankelmoedig mens? Of zijt ge uitgegaan naar een wekelijk mens? Die zijn te vinden, en een toespeling erop, die zijn te vinden onder de Romeinse macht, die zich aanpassen aan de overweldiger. Die zijn wekelijk. Er zijn er zoveel. Nee, een profeet, ik zeg u, veel meer dan een profeet, want de profetie is tot Johannes gekomen. Veel meer dan een profeet. Grootste uit vrouwen geboren. De grote mensen in de wereld geweest. Hoeveel somt u ze op? Grote figuren vandaag, heb ik gehoord dat er, speciaal in Rotterdam, maar ook in het land verder, Erasmus herdacht wordt. Kennen de grote tegenstander Luther. Met allerlei grote mensen opnoemen. Ze zijn alle volgens het woord van Jezus, de mindere van Johannes de Doper. De grootste van allen, al die genieën, zijn alle minder dan Johannes de Doper. Wat betekent dat dan? Wie is hij dan? En dan komt daar die wonderlijke uitspraak die ook weer, ja, als een soort, ik zou bijna zeggen, uit een soort biologische zelfbescherming. De mensen tot een verdraaiing van de tekst doet komen. En dan wordt er weer gezegd, Johannes is dan de grootste, maar de minste vertaald bij dan. In het Koninkrijk der Hemelen is meerder dan Johannes. Nou ja, wij zijn gelovige mensen, moeders en zusters. En wij hopen in het Koninkrijk Gods te komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Maar om daar aan toe te voegen, dat de eerste en beste van ons hier meer zou zijn, Johannes de Doper, dat is toch iets absurds. Kleine kinderen zijn er al verbaasd over als ze dit horen. Maar vele ouderen zijn eraan gewend. Dat kan toch niet? En dan zeggen ze, ja, je probeert er dan uit te komen door te zeggen, Ja, natuurlijk hier, maar straks in het koninkrijk. Maar dan wordt er ook zo over die gelijkheid gesproken, want het koninkrijk, God ziet men ook dikwijls vanuit een kijk die na de Franse revolutie pas is opgekomen. Dat is ook vreemd, als je zo de Bijbel moet lezen vanuit jezelf en vanuit je eigen geschiedenis. Nee, daar wordt in het koninkrijk is ook onderscheid. Er zijn engelen en aartsengelen en alles. Er zijn ook onderscheidingen. Zeker is dat zo. Daar hoeven we nu niet uitgebreid over te spreken. Maar dan zou je dus kunnen zeggen dat Johannes de Doper daar toch ook wel groot had kunnen zijn. Maar hier staat het dan toch. Zo vertaalt men het. Hij is toch de minst in het koninkrijk der hemelen. Is meer dan Johannes. Wat een troost. Wat zijn wij straks? Enzovoort. En zo'n twijfelaar dan nog erbij. Het is een mistekening, broeders en zusters. Eigenlijk staat er iets heel anders. Ik zei, je hoeft er helemaal niet zo knap voor in het Grieks te zijn. Je moet alleen maar herkennen. Je moet alleen. En weet u wat het eerste is wat de Heilige Geest de mens geeft? Kwaliteitsbesef. Je moet kwaliteitsbesef hebben. Tot zelfs in het materiële toe. Niet dat je er altijd aan kunt komen, maar dat je het wel herkent. Dat als je surrogaten gebruikt, noodzakelijk surrogaten, omdat er niets anders is, dat je het nooit als gewoon leert zien. Het geeft een bepaalde instelling. Dat geeft ook een kans van omgaan met de dingen. Als je nog enig, het is zo ontzaglijk van betekenis als iemand iets waardevols, zelfs in het materiële, het hoeft niet eens zoveel te kosten, maar iets wat met liefde gemaakt is of zo dergelijks. Niet al die dingen die zomaar weggeworpen kunnen worden met die hele wegwerpmaatschappij, want de economie, daar zitten toch zoveel zedelijke kanten aan, dat ze nog zoveel over kunnen zeggen, maar het is zo moeilijk, het is zo'n warnet om daarover te spreken. Als het maar blijven zien, ik weet wel, je kunt het niet makkelijk. Je hebt allemaal van die mensen van die precies zeggen hoe alles moet. En die er echt niets van weten. Je hebt van die amateurs die over de problemen praten. En dan denk je dat alles zo opgelost kan worden. Hoe meer dieper je erin komt, hoe moeilijker het is. Maar ook als het op een moment niet oplosbaar is, moet je het niet als gewoon zien. Dan moet je het kwaliteitsbesef moet je niet verliezen. Dat is iets, ja, ach, wat de geest toch ook geeft. Want het is eerbied. Kwaliteitsbesef hangt met eerbied, met ootmoed ook samen, en met dankbaarheid, en uiteindelijk met liefde. Uiteindelijk met de hoogste piëteit, liefde voor God, godsvrees en liefde voor de naaste en voor ieder medeschepsel. Dat is nodig. Kwaliteitsbesef. Nu, wat staat er dan? Er staat de mens Johannes, de meeste van vrouwen geboren, maar er staat een comparatief. De geringere in het koninkrijk der hemelen, in het koninkrijk Gods, kun je ook vertalen, is meerder dan Johannes de Doper. Dan staat er de mindere, van een soort micros, klein, en dan de comparatief, de mindere. Nou, nu betekent in de Bijbel, dat weet u eigenlijk allemaal, als u denkt aan Jacob, Esau, al die voor dat heb je de ouderen en de jongeren. En het wordt ook uitgedrukt door de geringere, door de kleinere. Dus het is de jongere in het koninkrijk der hemelen is meerder dan Johannes de Doper. Nou, wie is nou de jongere? Johannes heeft zelf in het Johannes-evangelie gezegd, die na mij komt, is voor mij geworden. Natuurlijk is dat Jezus zelf. Jonger in jaren naar de wereld gesproken. Maar hij die na Johannes komt, die uit vrouwen geboren is, die dus in leeftijd, de jongeren, daardoor de geringere is, die is meerder dan Johannes. Hij staat namelijk in het koningschap Gods. De profeten zijn tot Johannes gegaan. Maar Jezus is gekomen en heeft het koninkrijk Gods op aarde gesteld in beginsel. Als ik met de vinger boze geesten uitdrijf, zegt Jezus, met de vinger Gods, dan is het koninkrijk Gods, het koningschap Gods tot u gekomen. En het heeft nog niet de hele wereld veroverd. Maar het is er ingezet. Dat hele verhaal van een wil dat een willekeurig in het koninkrijk der hemel groter is dan Johannes de Doper, is dus mijns inziens een verzinsel dat voortkomt uit een verkeerde instelling tegenover Johannes. En tegenover alles wat hier God in deze wereld in een hoge glans heeft doen schitteren. Het is zo dat het hier om Jezus zelf gaat. Jezus, die in jaren jonger is, die na Johannes komt, maar die in het koningschap Gods komt, is de meerdere van Johannes. En dan spreekt Jezus nog verder over Johannes en hij zegt, vanaf de dagen van Johannes de Doper, want de profeten hebben getuigd tot met Johannes de Doper. En dan volgt er een periode waarin ieder voelt het koninkrijk Gods is nabij gekomen. En dan heb je daar de mensen die het met geweld willen roven. Dat zijn die partizanen. Waar Judas bij behoort. En die daar in Israël optraden. Die een strijd tegen Rome voeren. Die ze toch moeten verliezen. Het gaat om een andere overwinning. Het gaat om een overwinning van de Messias. Die uiterlijk als zoon van Jozef uitgeleverd wordt aan de Romeinen en gedood wordt. Maar die als zoon Gods, als eeuwige wijsheid, opstaat uit de doden. En ditzelfde geldt voor die gezant, want Jezus heeft gezegd, deze is het van wie geschreven is. Is de engel, de bode, die voor mijn aangezicht gaat en de weg bereiden zal. Die weg bereidt Johannes voor Jezus op deze aarde. En straks ook in die andere gebieden bereidt hij die weg. En door de kracht der opstanding wordt hij ook opgewekt. En juist door die opstanding wordt de macht van deze wereld, die gesymboliseerd is en geopenbaard is in de macht van Rome, overwonnen. En dat is een verharde en vreselijke strijd. De Talmud, de Joodse uitleg van de Heilige Schrift, zegt dat de Romeinse ballingschap de langste is en zal duren totdat de Messias op de wolken des hemels komt. En dat is inderdaad zo. Dat is de hele structuur van deze wereld, wat ook samenhangt met onze westerse cultuur. Dat kunnen we nu allemaal niet uitwerken. Maar dat is het. En dan komt die laatste vraag. Wie is dan toch Johannes? Want het gaat om één ding. Is Jezus nu de Messias? Dan moet Elia voorafgegaan zijn aan hem. Dat is immers in het laatste Bijbelboek wordt dat geprofiteerd, dat Elia zal komen eer dat die grote en vreselijke dag komt. En dan gaat het erom, is Jezus nu zomaar een verschijning? Of is daar die bode geweest? Is Elia aan hem voorafgegaan en dan spreekt Jezus dat machtige, een ontzaglijk geheimzinnige woord, zo je het wilt weten, die oren heeft om te horen. Deze, Johannes, is Elia, die komen zou. Dus er is voldaan aan de profetie. Als Johannes Elia niet is, als Elia niet verschenen is, kan Jezus de Messias niet zijn. Alles hangt daarvan af. Jezus leidt hen in en zegt, deze is Elia die komen zou. Wat is er dan gebeurd, broeders en zusters? Oh, het zijn zulke raadselachtige dingen. Zeg niet alleen in de geest van Elia. Jezus zegt hier duidelijk, deze is Elia die komen zou. Elia is de profeet, de grote profeet, die opgenomen wordt in de hemelen, die opgevaren is met een vurige wagen ten hemel. Hij heeft zijn profetenmantel afgeworpen. Hij heeft aan voor Elisa twee delen van zijn geest worden aan Elisa gegeven. De twee delen is dus wat in de Israëlitisch erfrecht is voor de eerstgeborene, die meer krijgt dan de andere om de dynastie in stand te houden. Elia is ten hemel gevaren. Nu is Elia teruggekomen in Johannes. En dan wordt deze Elia gedoopt en omgebracht. Maar dat is de buitenkant. Het gaat om dat andere inzicht, broeders en zusters. Broeders en zusters, dat is niet een gemakkelijke zaak. Je kunt zo gemakkelijk spreken van die mensen die over geheimzinnige dingen spreken. Die zeggen, ach, als je nou maar een diepere inzicht hebt, dan hoor je tot de esoterische mensen. Ach, broeders en zusters, exoterisch. Het uiterlijke is zo vreselijk hard. Het gebeurt toch maar. Hoofd van Johannes op een schotel, waarom? Voor een danspartij. Voor een doodsangstige, ouder wordende koning, die zich nog laat bekoren door dat jonge leven, wat hij toch niet kan vasthouden. En dan moet het zich zo uiten. En dan dat meisje, wat de motieven zijn, men heeft er in de eeuwen over gedacht, en er zijn verschillende verklaringen voor die ik nou allemaal niet opzom. Er zijn ook misverklaringen bij geweest. Vele. Maar dan in de gevangenis, die rouwt het onthoofde lichaam. De discipelen gaan begraven. Je kan wel spreken van exoterisch. Van de buitenkant. Maar dat raadsel, broeders en zusters, daar leven wij in. En je kunt er niets, je kunt bij ogenblikken kun je iets misschien verder zien. En we proberen het onszelf aan te praten door het te verdichten en door het te bedekken. Maar het is verschrikkelijk, het is zo ontzettend, maar er is dat geheimenis van die andere blik, van dat daar doorheen gaan. Jezus, je hoort het zelfs in de evangelie, in de hardheid. Bij Matthäus en Marcus is het laatste woord, speciaal bij Marcus dan. Mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Met grote stem stierf Jezus. Men zegt verloren, kijk, dat is de buitenkant, dat is niet niks. Dat is een harde, een keiharde, vreselijke realiteit. Die er is. Maar nu zegt Jezus, zelfs tot Johannes, gelukzalig die in mij niet geërgerd wordt, die niet op mij struikelt, die toch hoopt, vermoedt, hoort, ziet, want er is wat. Ik wil niet zeggen dat er in Jezus niets is gebeurd. Dat er niets veranderd is. Als iemand ogen heeft om te zien hoe mensen veranderd zijn, hoe een wereld veranderd is, dacht u dat deze wereld nog had kunnen blijven bestaan? Als dit ontzaglijke niet 2000 jaar geleden gebeurd was. Ik geloof dat het oppervlakkigheid is. Als je dit ontkent, kan het allemaal niet uitwerken. Het zien iets, een enkel woord van hem. En dan de overwinning op de dood. Geslagen door de machtigste vijand van Israël. Het Romeinse Rijk, dat is het Rijk dat het aardse heil wil brengen en superieur is. En het heerst sterker dan ooit. Want wat is ons heil? Als de mensen praten over heil, dan gaat het niet meer over priesterschap. Maar dan gaat het over de wetenschap, wat die kan, over de economie, de medische wetenschap. De allerlei menswetenschappen. Ga maar doen. We zitten in de ban van Rome sterker dan ooit. Het heil, de Pax Romana, de Romeinse vrede, Romeinse recht. Al die dingen zijn er. Daar zitten we middenin. En het is toch uiteindelijk een doodlopende zaak. De mensen schrikken op af en toe. Af en toe klopt het systeem niet helemaal. Net als Augustus heeft gehoord, toen de legioenen verslagen worden. Varen, varen, redden mi legiones. Varus, varus, geef mijn legioenen terug. Als een krankzinnig heeft keizer Augustus door het paleis gelopen. Wij zien dat nu ook in kleine symptomen die al zo groot zijn, die deze maatschappij doen huiveren, dat het bijna niet meer mogelijk is. Water, straling, noem maar op, lijkt allemaal. En het is iets verschrikkelijks. Sommige mensen hebben daar een vrolijk plezier aan, maar dat zijn nihilisten. Ook als ze het in de vrome zin doen en zeggen, zie je nou wel. Mensen die zeggen, zie je nou wel, dat zijn verschrikkelijke mensen. Waar die mensen al die mooie preken hadden nadat de Titanic vergaan was. Een misselijke manier van chantage. De Heere God wil niet dat we met de vroomste bedoelingen chanteurs zijn. Kan het niet zijn. Iets heel anders. En wel wat we gaan zien. De beperking ervan. En dat we oog moeten krijgen voor dat andere. Het is dan toch gebeurd. Hij was uitgeleverd. Pontius Pilatus die heeft het begrepen. Want die heeft hem niet willen veroordelen, niet omdat hij daar te goed voor was. Maar omdat hij zo'n geest had en wist en zo met Rome verbonden was. Dat hij dacht, daar gaan we allemaal aan te gronden. Want deze macht wint het, laat ik hem buiten me houden. Ik heb geen deel aan het bloed van deze rechtvaardige. Om het op een afstand te houden, terwijl je met Israël behoort te roepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat is doop en avondmaal, dat weet u wel. Dat is noodzakelijk. Als iemand dat niet roept, staat hij buiten het heil. Dat zeg ik nu maar even, maar daar hebben we dus eerder wel over gesproken. Al die misvattingen, al die verdraaiingen erover, je wordt er alleen maar slaperig van, als het niet zo ernstig was. Maar het is dit, broeders en zusters, dat deze die gedood is, die echt gedood was, speer, de speerstoot van de Romeinse krijgsknecht, bloed en water, die speer. En wat dat betekent, het heeft zoveel uitgewerkt, daarover spreek ik nu niet. En bloed en water, hij was dood. En dan staat hij op uit de doden. Wat dat verandert. Niet zomaar opgewekt. Opgestaan uit de doden, de levende macht Gods, de wijsheid Gods gaat in de dood, en dat is niet zomaar, maar gaat het dodenrijk in en redt en gaat in de diepste diepte van de chaotische afbrekende machten. Dat gebeurt en dat is er en dat is een hoop in het leven en dat is ook alle leven wat er nu nog is, komt daar vandaan. Zoals Plato gezegd heeft dat de zon waarin we leven een afschijnsel is van het licht uit de goddelijke wereld. Zo zijn er vele weerkaatsingen. Maar ze zijn afhankelijk van dat andere. En dan gaat het daarom dat je niet ontkent, dat je niet een illusie hebt. Het is keihard. De zoon van Jozef sterft. Maar de Messias des Heren, de Zoon van David, staat op uit de dood en er is overwinning. En die kant is er, broeders en zusters. Je moet geloofd worden, maar ook vertrouwd. En overal waar een mens de ogen openzet, is het er. En zie je, de macht van de verheffing. Er is een neertrekkende macht die in de dood en in het niet zuigt. Er is een andere opstijgende kracht die er is. Die kan gewoon in een gesprek zijn, als iemand binnenkomt en het wordt anders. Wordt omhoog. Het is een daad, het is een woord, het is een gedachte. Het is uiteindelijk een doen. Er is een verheffing, daar zien we het zelfs in. Maar het is maar vage, vage afschaduwing van dat andere. Hij is opgestaan uit de doden. Johannes weet dit. Als straks een uiterlijk einde komt. En Herodes heeft het geweten, want hij siddert. Hij denkt dat Johannes de Doper uit de dood is opgestaan. Broeders en zusters. Wat een geluk. Als een mens niet geërgerd wordt in Jezus. Het is bijna onmogelijk. Toch er is een genade. En we ontvangen zoveel. Niet dat je het begrijpt. Niet dat je het in een groot systeem kan brengen. Dan kun je het ook niet meer vertrouwen. Als je maar even ziet. En even weet. En dan de uitwerking in je leven, moeders en zusters. Dat is zo heel anders. Niemand is er groter dan Johannes de Doper. Hij gaat vooraf aan de ene. Die nog groter is. En die zijn leven zin geeft. En ons alle leven. Die ons kracht geeft. Een kracht om te bevrijden. Om te leven. Om anderen tot leven te roepen. In hem die groter was. Zelfs dan Johannes. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 25, het zevende vers. Psalm 25, het zevende vers.
nog even bekendmaken dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken, dus weer de tweede zondag van de maand december. Ik weet niet precies wat het is. Het is de tweede zondag en dan om 7:00 weer hier in de Grote Kerk of Sint-Laurenskerk. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.